Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Dat is toch geweldig? Willen jullie weten wie God is? Willen jullie hem beter leren kennen? Ja, dat is mijn hart verlangen. Om papa, om vader, om zoon en Heilige Geest intiemer te mogen leren kennen wie hij is. Hoe laat begin ik? Oh ja. Vanochtend las ik mijn voorbereiding nog eens door en dan razen nog allerlei voorbeelden door mijn hoofd van wat ik nog zou kunnen vertellen. En er was één gebeurtenis bij jeugd met een opdracht. Dat is echt al heel lang geleden. Maar er was een oudere man, die kwam uit Nieuw-Zeeland. En elke keer als hij ons als jongelui als toesprak, en hij had het over de Vader, hij had het over Jezus, liepen de tranen altijd over zijn gezicht. En toen heb ik gebeden, Heer, ik wil zo'n hart zoals die man, die vol passie is voor wie God is. Dit had ik niet verwacht. Dat is mijn hartsverlangen. Om die papa te kennen. Wie hij is. Oh ja, voor ik het vergeet. Ik wil jullie erg bedanken dat jullie de afgelopen 6 maanden voor me hebben gebeden. En dat sommigen van jullie de afstand hebben overbrugd om mij op te zoeken thuis. Dat heb ik ontzettend gewaardeerd en nog steeds. Om familie te zijn. Ik zie een paar mensen doen van, wat is er aan de hand? Nou, ik ben 6 maanden ziek geweest. Ik ga er verder niet zo heel veel over vertellen. Maar het gaat heel wat beter. Ik ben sinds 1 april weer aan de slag. En dus ik ben heel blij voor het herstel. Dat wou ik toch nog even zeggen. Toen Jeannie vorige week aan het praten was over dat leven dat God wil geven. Over de passie van Johannes. Wat Johannes had gezien toen hij Jezus zag. En nog veel meer waar ik het straks over zal hebben. Dan waren er een paar zinnen tijdens de preek waar opeens Marijke zei, is dat niet waar je volgende week over wilt praten, over wilt spreken? En ik heb inderdaad me bij dat onderwerp gehouden waar ik aan dacht. En de titel is, laat mij met hoofdletter, je lief hebben. Wat staat er op het menu voor vandaag? Het eerste puntje is het geschenk dat de Vader aan jou en mij wil geven. Het tweede is de reden van ons bestaan. We zijn voorbestemd om zijn kinderen te worden. En dan conclusie, laat mij je lief hebben. En ik wil beginnen bij het geschenk. En ik wil lezen uit Efeze hoofdstuk 1. Vers 3 tot en met 5. En volgens mij gaan we dat zo op de beamer zien. Eerst mijn 4 puntjes nog. Klik, klik, klik. De andere kant op, ja. Nog eens. Oké, daar hebben we hem. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelse sferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Eigenlijk zou ik het hele hoofdstuk moeten lezen, maar daar hebben we niet de tijd voor. Maar Paulus heeft heel veel passie en hij heeft iets gezien zoals Johannes heeft gezien. Hij begint met: gezegend zij God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke zegeningen heeft gezegend. Met andere woorden, hij heeft ons gezegend en de vervoeging hier is de voltooid verleden tijd. Met andere woorden, het is al gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat Paulus hier aanvangt met zijn brief: God heeft jou allerlei zegeningen gegeven. En dat is gebeurd. Je hebt het al ontvangen. Met andere woorden, God kan hier niks meer aan toevoegen. Maar wat is dan die geestelijke zegening? Wat zag Paulus? Wat hebben we dan gekregen? Wat is het geschenk dat God aan jou wil geven? Hoe omschrijf je die geestelijke zegeningen? En om Paulus goed te begrijpen, dan moeten we voor de geschiedenis van het volk van Israël gaan, moeten we voor de zondeval gaan, moeten we eigenlijk voor de schepping gaan, en dan zegt Paulus dat hij ons heeft voorbestemd om kinderen van hem te zijn. Als je die gedachtegang blijft volgen, dan zie je iets geweldigs. En dat is wat Johannes ook zag. In het begin. Nee, dat komt straks. Maar hij zag die geestelijke zegeningen. Hij heeft ons voor dat alles bestond, jou en mij in gedachten. Een paar knikken. Dus, is toch geweldig? Hij heeft ons uitgekozen in zijn liefde voordat de wereld gegrondvest werd. Hij heeft ons voorbestemd, in andere termen, in andere citaten zegt Paulus, heeft hij ons geadopteerd als zonen en dochters van hem. En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Dat wil God aan jou geven. En dat was zijn doel voor jou. Paulus begint niet bij God. En hij laat het daarbij. In het Griekse denken was God een afstandelijke God. Een gezichtloze God. Een naamloze God. Een almachtige God. Een alziende God. En een rechter. Je zou eigenlijk ook wel kunnen zeggen een boeman. Iemand waarvan je schrik moest hebben. En Paulus die wist, ze zullen dit gaan denken. En hij voegt daar dus aan toe: God, Vader van Jezus Christus. Hij omschrijft God als een relatie. Als liefde. En Johannes zag hetzelfde toen hij begon. Hij zei, in het begin was het woord. We weten allemaal dat Johannes dat later uitlegt, dat het woord Jezus is. En zoals Jeannie zei, dan zegt Jezus van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het brood des levens. Het woord van God. En van Jezus. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dit inzicht dat Johannes en Paulus hebben, dat is wat de vroege christelijke kerk heeft een naam aangegeven. En dat is de drie enige God. In het Engels de Trinity. 3-1. 3-eenheid. Het staat nergens in de Bijbel, maar het beschrijft het wezen van God. En dat is nou de reden van ons bestaan. Paulus zag passie, zag liefde, zag betrokkenheid met elkaar. Vader, Zoon en Heilige Geest met elkaar. Een vriendschap, een liefde, het delen aan elkaar, elkaar dienen, er voor elkaar zijn. En Jezus liet dat op een geweldige manier zien. Hij zei, ik doe alleen maar de dingen die ik de Vader heb zien doen. En hij leunde steeds op de Vader. En hij heeft het, ja, ik ga jullie niet alleen achterlaten. Ik zal jullie de Heilige Geest geven. Want de Heilige Geest zal jullie overtuigen dat je kinderen bent van God, zegt Paulus op een andere plaats. Vader, Zoon en Heilige Geest, dat zagen zij. Niet die afstandelijke God, die rechter, die boeman, die naamloze, alziende rechter. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens gezien hebben, dat driehoekje van God met daar zo'n oog in. Nou, dat boezemt heel veel liefde uit, vind je niet? Helemaal niet. Ben knikt al, nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Maar wij als christenen hebben toch op een of andere manier die God vervangen, zoals de Grieken dachten, als die boeman. Als die rechter die maar kijkt, wanneer je iets fout doet, ja, dan kan ik jou straffen. En Jezus moest komen, hebben jullie ooit die sketch gezien? Dat Jezus dan komt om de gevallen mens te redden en tussen de Vader in gaat staan, zodat de Vader, die eigenlijk boos is op ons, maar door Jezus ons wel moet liefhebben. Waarom is het belangrijk om te beginnen bij God, Vader en Zoon? Nee, God, Vader, Zoon en Heilige Geest, sorry. Waarom is dat belangrijk? Waarom beginnen we daar en niet bij God alleen, een eenmanswezen? Want als we daar geloven, in dat eenmanswezen, dan zijn wij er gemaakt, heeft Hij ons gemaakt voor Hem. Want Hij heeft iemand nodig. Hij heeft iemand nodig die Hem dient. Er is iemand nodig die Hem kan aanbidden. Maar als we beginnen bij Vader, Zoon en Heilige Geest, dan is er niets dat wij daaraan toe kunnen voegen. Dan zijn wij geschapen als een vrucht van die liefde die de Vader voor jou en voor mij heeft. Dat is toch hoe ouders naar hun kinderen kijken, toch? Met passie en liefde. Niet voor zichzelf. Maar dat zij zouden mogen ontwikkelen en groeien en tot hun potentie komen. En zo kijkt de Vader naar jou. Maar op een of andere manier is er een conflict in ons, dat de ene God, die zo liefdevol en zo genadig is en vol leven en overvloed, dat het bijna niet te geloven is. En we het misschien wel een beetje makkelijker vinden dat die God maar wat verder af is. Wij zijn gewild. Wij zijn een vrucht, al van voor de grondlegging van deze aarde. Om kinderen van Hem te zijn. Om geliefd te zijn. En Hij kent jou bij naam. En dat is geweldig nieuws. Dat is geweldig nieuws. Maar ik heb een vraag aan jou en mij. Waarom is dat niet de boodschap die de kerk vertelt? Jeannie die heeft het gehad vorige week over leven dat uit ons stroomt. Als fonteinen van leven. Waarom is dat niet de boodschap van de kerk? En, oh, ik hoor jullie al denken, Filip, je bent veel te zwart-wit. Ga even iets verder nadenken. Als je een niet-christen vraagt over God en over de kerk, wat is hun antwoord? Zij hebben het niet over die liefdevolle relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat ze gewild zijn. Maar ze hebben het over die afstandelijke God die fout ziet en die onrecht ziet en die er niks aan doet. Toch? Tabitha, onze oudste dochter, die vertelde dat een vriendin huilend aan de deur stond. Ze hadden problemen met de afvoer in de keuken en haar man had een of andere vloeistof erin gedaan. En pff, alles was eruit gespoten en zij is hoogzwanger en een kind van 2 jaar die rondloopt. En ze was, in alle staten ging ze naar Tabitha toe en ze zei, ik zie het niet meer zitten. En ze zegt, en het heeft mijn hart verscheurd toen Tabitha dat vertelde. Ze zegt, ik lees de Bijbel elke dag. Ik wandel met God, ik bid. Waarom doet hij dat? Waarom straft hij mij? Ja, ik denk, ze kennen mijn papa helemaal niet. En in zo'n kerk ben ik opgegroeid. Ik herinner me, in mijn ziekteperiode heb ik, vragen soms mensen hoe gaat het en wat dan nog meer. En die vrouw waar ik mee aan het praten was, die zei, maar ben je nou niet boos op God? Wat hij jou heeft aangedaan. Boos op God? Een niet-christen. Dat is het beeld dat zij van God heeft. Ik zei, nee, God heeft mij dit niet aangedaan. Ik doe dat toch ook niet aan mijn kinderen. Ik doe hen dat toch ook niet aan. Hoep, zodat ze onder de bus of onder de auto zitten, zodat ze zullen leren. Ik vind het absurd, echt. Hoe wij over God nadenken. Vraag het maar aan ouders en grootouders. Wat een passie dat ze hebben voor hun kinderen. En zo heeft de Vader dat voor jou en voor mij. En nu ben ik heel eerlijk. Toen ik opnieuw ziek werd, toen sloop er een gedachte binnen bij mij. God, ik heb alles gedaan wat ik wist dat ik kon doen. Ik heb u op de eerste plaats gezet. Ik heb tegen u geleund. Ik heb, waarom? En toen opeens besefte ik, die gedachte komt niet van God. God heeft mij niet opnieuw ziek gemaakt. Ik heb gelijk gezegd, Heer, spijt me. Het kruipt er zo snel in dat we God de vinger wijzen, terwijl hij er niks mee te maken heeft. Veel eer zegt, Philip, hoe kan ik jou helpen? Hoe kan ik bij je zijn? Hoe kan ik jou dienen? Dat is het hart en de passie van God. Voor jou en voor mij. Welke God lees jij in de Bijbel? Als jij begint bij God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, gaat de Bijbel een ander boek worden. Er staan dezelfde woorden, maar we gaan die filteren vanuit die liefdesrelatie. En helaas moet ik zeggen dat de vertalers van onze Bijbel het beeld of de bril op hebben van die afstandelijke God. En verwoorden niet het hart van de Vader. Daar kom ik straks op terug. Maar ik heb jaren geleden, toen ik ontdekt heb dat God zoveel van mij houdt, heb ik besloten dat God liefde is. punt. En als ik nu een gelijkenis lees, of een Bijbeltekst van Paulus, of iets in de Openbaringen, of iets in het Oude Testament, waar ik met mijn gedachten niet kan rijmen met God is liefde, dan heb ik besloten, ik begrijp iets niet. Ik zie het niet in de ogen wat de schrijver had bedoeld. En dan leg ik het opzij. Want God is liefde. God heeft geen twee gezichten. De reden waarom ik in tranen schoot in het begin van mijn preek is omdat ik zo'n passie heb van wie God is. Wie papa voor mij is. En dat ik dat aan de mensen wil vertellen. Dus is dat ook waar het hart van vol is, dan loopt de mond van over. Dus ik praat daar heel veel over met mensen. En ik krijg bijna in 90% van de gesprekken, maar, erachteraan. God is liefde, maar, er is zijn heiligheid. God is liefde, maar, er is zonde. Er is altijd een maar. Er is geen maar. God heeft maar één gezicht. Vader, Zoon en Heilige Geest die vol is van liefde. En van passie en van liefde. Ik zou er haast boos om worden. Het overvloeiend van leven. Ik heb al eens gesprekken gehad en ze zeggen, ja, Jezus, daar kan ik iets mee. Maar met de Vader, nee. Jezus die zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En ik begrijp wel dat sommige mensen zeggen, ja, God als Vader zien, dat vind ik wel moeilijk. En dan ben ik blij dat ze op zijn minst Jezus zien. Maar ze zijn één. Ze zijn zo verweven met elkaar. Ze vertellen niks anders dan wat de ander weet of zegt. En er zijn legio verzen om dat te ondersteunen. En misschien is de vraag, zoals we in dat laatste lied hebben gezongen, tot op die dag wil u leren kennen. Wie u bent. En misschien zeg je, ja, die God van Filip, zoals hij erover praat, die wil ik ook leren kennen. Die papa wil ik ook leren kennen. Dan heb ik twee adviezen. De eerste, vraag de Heilige Geest om jou een openbaring te geven van wie de Vader is. En het tweede advies is, zoals Jeannie ook vorige week al zei, lees het Johannes-evangelie. Niet één keer, niet twee keer, maar 5 keer, 6 keer, 7 keer na elkaar heb ik gedaan. En het is ongelooflijk om dan de intimiteit te zien die Jezus had met de Vader. Dat lijkt wel de rode draad te zijn van Johannes-evangelie. En daarom zei Jeannie ook, die is ook totaal verschillend dan de andere drie. Want Johannes wilde dat benadrukken. De liefde van papa voor jou en voor mij. En als je dat gedaan hebt, dan kan je nog de brieven van Johannes lezen. En die ook herkauwen. Samen met het gebed van de Heilige Geest wil u uzelf laten zien aan mij. Oké, het volgende punt was, we zijn voorbestemd om zijn kinderen te worden. Paulus die heeft het ook heel vaak over het mysterie. Het geheimenis. En dit is het geheimenis. Dat God ons insluit in het leven dat hij heeft. Hij nodigt ons uit om familie te zijn met hem. Jezus is eigenlijk mijn grote broer. Of mijn oudere broer. Jezus wil, of Gods verlangen, de Vaders verlangen is, om heel dichtbij te komen. wil jou graag omarmen, insluiten in die liefde. En daarom heb ik de titel gegeven, laat mij jouw liefde hebben. Dit is de hartenroep van God. Dennis die vertelde gisteren, hij zegt, mijn hart smelt weg als Juda, die is 3 jaar oud. Dan zegt, oh papa, ik hou zoveel van je. Je bent de beste papa van de wereld. Hij zegt, mijn hart smelt weg. En dat is het hartsverlangen van de Vader voor jou. Betekent dat we dingen anders gaan doen? Misschien wel, misschien niet. Maar het waarom zou wel veranderen. Wij zijn niet gemaakt om God te eren. Wij zijn niet gemaakt om een dienstknecht van hem te zijn. Wij zijn voorbestemd om een zoon en dochter te zijn. En daarom zegt Jezus op het einde, jullie zijn mijn vrienden. Er is niks meer geheim. Ik wil alles met jullie delen. Dat is het hart van God. En het geeft leven. Wat denk je dat de praisegroep hun passie voor muziek vandaan hebben? Komt uit God voort. Hij heeft het in hun hart gelegd. En gelukkig dat ze muziekschool hebben gedaan of lessen hebben gevolgd om piano te kunnen spelen en basgitaar en wat voor instrument dan ook. Heel veel inspanningen hebben gedaan, zodat ze ons vanochtend kunnen helpen. Het is toch geweldig dat Hans die roeping op zich heeft genomen om deze samenkomst met samen nog heel veel anderen daarnaast mogelijk te maken. Het is allemaal de passie die God aan mensen heeft gegeven. Dat leven in overvloed, dat zal zijn als een fontein vol van leven. Uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Wij zijn gewild. Wij zijn een gevolg van de liefde tussen papa, zoon, Jezus en de Heilige Geest. Maar gelijk in die tekst zit alweer een zinnetje waar je gelijk ping, vragen over gaat. Want in die tekst dat we net hebben gelezen, daar staat er om voor hem heilig en zuiver te zijn. Als je die tekst leest vanuit die God die afstandelijk is, dat betekent ik moet mijn leven in orde hebben. Maar als je het leest vanuit de God, Papa, Heilige Geest, die mij lief heeft. Oei. Zo laat. Die God die ons lief heeft, dan ga je dit helemaal anders lezen en interpreteren. Wat betekent dan het woord heiligheid? In een andere vertaling, dat is een nieuwe vertaling die pas uit is, Basic Bijbel. En daar staat er, want al voordat hij de wereld maakte, heeft hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij hem zouden horen en dat we in hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Dan is het niet heilig voor mij staan, maar is het, hij houdt zoveel van ons. Ik heb pas een geweldig boek gelezen van Baxter Kruger. De titel is In het licht van de uitnodiging. Het is een theoloog die het boek van Paul Young, de uitnodiging, theologisch onderbouwt. Wat daar geschreven staat. Een geweldig boek, ik ben er heel enthousiast over. En hij geeft definities aan bepaalde woorden en ook aan het woord heilig of heiligheid. En ik heb het op het scherm. kan je het meelezen. Het is maar een citaat, want hij doet er een paar pagina's over om het uit te leggen, maar ik denk dat ik de essentie eruit heb gehaald. Als de diepste waarheid over Gods wezen niets te maken heeft met relatie, dan heeft zijn heiligheid niets te maken met relatie. En als heiligheid geen beschrijving is van een ultieme uniciteit van het drie-enig leven, wat is het dan? De deur staat nu wagenwijd open om het begrip heiligheid in te vullen met onze ideeën. En dat is in onze westerse debat gebeurd. Gods heiligheid is losgekoppeld van de relatie van Vader, Zoon en Geest. En is opnieuw ingevuld binnen de context van de Romeinse wet. Waar het een juridisch concept wordt. Heiligheid was niet langer een verwijzing naar de onuitsprekelijke liefde van de Vader en Zoon en Geest, maar een zaak van wetten, moraliteit en perfectie. Als de Vader, Zoon en Geest het uitgangspunt zijn, dan ontdek je het grote verhaal van de schepping. Het gaat over liefde, relatie en samen zijn. Zie je wat dat ene beeld van God niet in ons denken heeft gedaan? Ik doe steeds nieuwe ontdekkingen in de Bijbel en dan moet ik mijn theologie over God aanpassen. Want zo is Hij niet. God is liefde. Geen maar. Zij zagen iets in de troonzaal van God, iets geweldigs. Ze zagen een relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Het evangelie gaat over participeren. Dat is een heel moeilijk woord, dat betekent deelnemen met God. God wil dat jij deelneemt aan zijn leven en hij wil deelnemen aan jouw leven. Hij wil met jou praten zoals Jezus met de Vader sprak. Zoals de Heilige Geest die tot ons spreekt. Zo wil hij in relatie treden met ons. En dat is zijn verlangen. Hij nodigt ons daarvoor uit. Als grootouders, Marijke en ik, we hebben met de verjaardagen aan Lena en aan Juda een fiets en een loopfiets gegeven. Waarom denk je dat we die fiets aan hen hebben gegeven? Ja, oké. En deze theologie van God is afstandelijk, dan zouden ze eigenlijk moeten fietsen in de wijk en zeggen, kijk eens wat een geweldige papa ik heb. Hij heeft mij deze geweldige fiets gegeven. En ik mag fietsen om hem te eren en hem te dienen. De reden toch dat wij het fietsje hebben gegeven is zodat ze fietsen, dat ze het mogen ontdekken, dat ze mogen genieten, zoals de mannen gisteren hebben gedaan blijkbaar, van de natuur. Ja, ik was er niet bij. Daarvoor. En dat brengt vreugde aan Gods hart. Ik heb een passie voor fotografie en dan zie ik soms de kleinste bloemetjes. Dan zie ik de kleine details. Mensen lopen er gewoon aan voorbij. Maar ik heb ze gezien. Niet altijd. Maar vaak. En dan probeer ik een landschap te fotograferen. En dan denk ik, als ik thuis ben, slaat die foto nergens meer op. Als je naar de Grand Canyon bent geweest. Ik bedoel, dan zie je daar de wijsheid. Prachtig. Hoe kan je dat nou in een, toen was het nog dia's, toen we daar waren, in een dia vastleggen? Die grootsheid. En ik moet elke keer denken, oh God, wat heeft u dat geweldig gemaakt. Daarvoor heeft God het gemaakt, zodat we mogen genieten van het leven. Weet je wat Jezus bidt? Ik ben bijna aan het einde hoor. Jezus die bidt, laat hen, dat zijn zijn discipelen, dat zijn jullie, allen één zijn Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. Denk er eens over na, hè, wat hier staat. Jullie zijn er toch wel van overtuigd, toch, hè? Dat Jezus en de Vader behoorlijk intiem waren. Ja? Diezelfde intimiteit wil hij met jou en mij. Dat is het hart van de Vader. Hij wil jou lief hebben. Hij wil niet dat je van al je zonden af bent. Hij wil het wel, omdat het ons zoveel pijn doet en ons leven kapot maakt. Maar dat is niet zijn uitgangspunt. Want hij, ik weet niet of jullie er al aan gedacht hebben, hij had jou al lief toen jullie nog zondaar waren. Met heel veel zonden. Hij had jullie al aangenomen als zijn kinderen van voor de zondeval, van voor de schepping, van de grondvesten, van voor de grondvesten van deze wereld. En wat een arrogantie om dan te kunnen zeggen dat mijn zonden de gedachten van de Vader doen veranderen. Zijn gedachten veranderen niet. Hij blijft van je houden. Oh, hij houdt niet van de zonde. Maar dat is de uitdrukking van het kruis, toch? Het is het roepen van God. Nee, ik wil jullie in mijn relatie hebben. En wat het mij ook kost, ook al kost het mijn leven. Want ik geloof dat de Vader ook aan het kruis hing. En de Heilige Geest ook, want ze waren één. En die uitroept. Nee, ik laat dit niet gebeuren. Ik laat jullie niet uit mijn handen wegrukken, want ik hou zielsveel van jullie. Dat is het hart van de Vader. En we hebben er een God van gemaakt die afschuwelijk is. God is een God van liefde. En daarom wil ik je uitnodigen, laat je door hem omarmen. Laat je door hem lief hebben. Dat was, toen ik ziek was, een van de moeilijkste dingen om God toe te laten. Mij te dienen in mijn ziekte. Want ik was niet in staat om iets te doen. Ik kon niet concentreren, dus de Bijbel lezen lukte niet. Bidden, dat lukte ook amper. Maar ik wist, God is erbij. Papa is erbij. En het doet hem evenveel pijn als aan mij. Dat ik zo moet lijden. En hij is verscheurd door de familiesituaties. Of door relatieproblemen. Of wat dan ook. Want zijn verlangen is dat we één mogen zijn met elkaar, met hem. Zoals Jezus met de Vader. Ik kan er nog veel over zeggen. Paulus bidt iets verder in datzelfde hoofdstuk. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Als je de heiligheid van God ziet als afstandelijk, als wettelijk, of hoe zeg je dat, rein, of Dat is niet erg uitnodigend, vind ik. Maar als ze zien de Vader, zijn luister, die hij wil laten zien aan jou en mij. En mijn gebed is dat je, en dat is voor mij ook, hè, dat staat, ik heb zo'n gebedslijstje. Ik doe het niet elke dag, maar bovenaan staat er dat ik u beter mag leren kennen en uw liefde beter mag leren kennen. Want ik weet, ook al vertel ik dit nu met heel veel passie, dat het nog maar zo is. Of misschien maar zo. Tot op die dag. Tot op die dag zal ik er alles aan doen om papa beter te leren kennen. En dat is zijn verlangen. En er komt een dag dat wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En weet je wat we dan gaan doen? We gaan plat liggen onder de grond vanwege de schoonheid die we zien. Niet omdat we vuil zijn, maar omdat de schoonheid die we zien. Ja, ik denk dat het duidelijk is. Ik wil afsluiten met een gedachte die Jeannie vorige week ook had. Die titel die eruit sprong toen ze de stem was het, hè? Jeannie, toch? Ja. Een onstilbaar verlangen. Dat is belangrijk. Waarom we God ons laten omarmen. Weet je waarom? Want alles wat we hebben, alle dingen die wij doen, brengen geen vervulling. Voor even misschien. Dan kan je zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb. Ging goed, hè? Of ging helemaal niet goed. Er is een diep verlangen in ons dat we gekend willen zijn om wie we zijn. Dat we die maskers kunnen afnemen. Die façade die we om ons heen hebben gebouwd. Dat we die kunnen laten afvallen. En dat ik gekend ben zoals ik ben. En de Vader kent jou. Lees maar Psalm 139. Hij heeft jou gewild. Hij heeft jou al bedacht. Van voor de grondlegging van deze wereld. Weet je niet dat er iemand is die naar jou verlangt? Zoals Jeannie zei, die jou leuk vindt. De Vader vindt jou leuk. Hij houdt van jou. Ik wil afsluiten met een lied. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem gegoogeld op de titel Laat mij je lief hebben. Ik ben dit lied tegengekomen. En mijn gebed is dat God een tipje van de sluier mag omhoog doen. En dat je mag zien wie hij is. En hij vraagt, laat mij je lief hebben.